Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Link & Co Rotterdam, Metalimex Metaalhandel, Paul en Paul en Frans Metz de Bedderij.
Goedendag allemaal, hartelijk welkom bij FC Rijnmond van maandag 9 maart. Wat hebben we veel te bespreken en daar hebben we een mooie tafel voor. Sinclair Bisschop, Dennis Kralenburg en Geert en Oude. Sinclair, als je de supporters van Feyenoord en ook de verslaggevers gisteren in Breda hoorde, dan lijkt het erop dat er weinig vertrouwen meer is in de trainer Robin van Persie van Feyenoord.
Ja, eigenlijk speelt dit al langer. Hè? Eigenlijk voor de winterstop hebben we natuurlijk ook al die beelden gezien met de aanvaring tussen supporters en Robin van Persie. In de winterstop werd er eigenlijk beterheid beloofd. Maar dat is eigenlijk helemaal niet gebeurd. En zeker die wedstrijd uit bij Twente heeft vorige week, denk ik ook, zeker bij supporters, heel veel kwaad bloed gezet. Ja, als je dan ook niet bij NAC wint en je ziet dat er eigenlijk totaal geen progressie in het elftal zit, dan begrijp ik wel dat de fans er klaar mee zijn.
Ja, Dennis, jij was er gisteren bij in Breda. Wat voor stemming ging daar na die 3-3 na afloop?
Ja, nou, je komt dan in de perskamer uit, hè, waar dan uiteindelijk onze vragen gesteld kunnen worden aan de trainer. En ik had het idee dat de hele ruimte aan de ene kant van het spectrum zat en de trainer echt totaal tegenovergestelde zag. Ja, en dat liep uiteindelijk best wel. Dat botste eigenlijk best wel.
Ja. Als je dat zo hoort, hè, Geert, dat Robin rot op bij het interview vooraf bij ESPN, die hoorde dat ook tijdens de wedstrijd. Is dat ook niet pijnlijk dat hij zo door supporters wordt bejegend?
Ja, dat is pijnlijk. En het is ook een heel duidelijk signaal. Dat het eigenlijk soort van klaar is, weet je. Supporters hebben al heel lang geduld gehad. En op een gegeven moment, als je dan op een gegeven moment een beetje voor gek wordt verklaard. Niet zozeer persoonlijk door de trainer van Feyenoord naar een supporter toe. Maar als hij daar zit en hij verkondigt dingen die iedereen, ook supporters, zien die eigenlijk anders zijn.
Maar is het dan zo dat op het moment dat serieus de supporters een signaal geven dat het dan niet meer kan? Is dat wat je daarmee zegt?
Nou, dat is hetgeen wat je uiteindelijk hoort. Weet je, de Feyenoord supporters hebben zich de afgelopen weken al richting meerdere kanten van Feyenoord laten zien. Richting bestuur of directeur of RVC. En nu ook de trainer. En ik denk dat daar ook best wel wat in zit.
Ik denk dat de supporters zich juist nog lang rustig hebben gehouden. Juist omdat het Robin van Persie is, toch een clubicoon. En ja, toch gingen mijn gedachten ook een beetje terug naar toen Ruud Gullit ook begon bij Feyenoord. En die stond ook bovenaan en dat werd op een gegeven moment ook minder. En die heeft dan nog wel het seizoen af kunnen maken. Maar zag je ook op een gegeven moment dat tussen publiek en tussen Ruud Gullit op een gegeven moment ook niet meer houdbaar was.
Met Van Bronckhorst is het ook gebeurd.
En met Van Bronckhorst is het in principe ook gebeurd. Ja. Maar daar werden op een gegeven moment de resultaten waren beter. Ik vond het wel een iets andere situatie. Maar hier bij Robin van Persie is natuurlijk zoveel gebeurd dit jaar. Waarbij supporters lange tijd hun mond hebben gehouden. En we kunnen alle voorbeelden opnoemen. Of het nou Braga is waar supporters heel veel geld uit hebben gegeven en een B-elftal voor de dag zagen komen. Ja, en zo zijn er zoveel dingen gebeurd waarbij supporters op een gegeven moment zich gaan roeren. En dat is nu het geval. Ja,
vooral ook dat het wordt ontkend. Hè, dus dat je naar Braga zit te kijken en het is geen B-ploeg. Nou, het is wel een B-ploeg. En zo hebben we natuurlijk vele voorbeelden waar we iedereen ziet van, nou, dit is anders dan dat hij het voordoet komen.
Ja, natuurlijk had de hoofdpersoon zelf, trainer Robin van Persie, een reactie op die spreekoren.
Laat ik beginnen met de spreekkoren. Dat ik begrijp dat, en ook snap dat iedereen het recht heeft om zijn emotie of haar emotie te tonen. Dat is ook volledig goed. Vind ik het leuk dat een deel van de supporters dat over mij zegt? Nee, vind ik niet. Als ik kijk naar wat ik zie en wat ik vind dat een supporter is, de betekenis van een supporter eigenlijk, dan is dat dat een supporter zijn club of haar club door dik en dun steunt. En als een deel van onze supporters dat op deze manier wil doen, dan is dat hun recht. Dat is hoe ik daarnaar kijk. Maar nogmaals, leuk is anders.
Ja, Sinclair, hoe lang zal hij hier nog zin in hebben?
Nou, hij geeft zelf aan dat hij heel strijdbaar is. Aan de andere kant moet je wel afvragen of die positie nog houdbaar is. Nou ja, de vraag stellen is er misschien wel beantwoorden. Er is zoveel gebeurd. Niet alleen de relatie tussen fans en Robin van Persie. We weten alles wat er met de spelersgroep dit jaar is gebeurd. Of het nou Timber is, we kunnen alle voorbeelden op gaan noemen. En het spel wat gewoon niet beter wordt. Moet je je afvragen wanneer dat moment gaat komen, dat je toch afscheid van elkaar gaat nemen. En dat je eerlijk moet zijn, de pleister eraf moet trekken, dat het gewoon niet gelukt is. En er zijn ongetwijfeld heel veel aanwijzbare redenen voor, of het nou blessures zijn. Hij heeft ook misschien heel veel pech gehad, maar het feit dat er zoveel fouten gemaakt zijn die uiteindelijk niet meer herstelbaar zijn, hoe hij met de pers omgaat. In principe, op het moment dat hij of Dennis of mij schoffeert, schoffeert hij mij niet, maar schoffeert hij ook de achterban. 9 van de 10 keer worden er toch vragen gesteld die leven bij de achterban. Ja, dat zijn allemaal dingen die, denk ik, onherstelbare schade hebben opgeleverd.
Ja, en Dennis, dat vuurwerk dat we zagen in de slotfase van de wedstrijd en de rook die daardoor tot ontwikkeling kwam. Ja. Was dat ook een statement?
Ik heb contact gehad met mensen die inderdaad erbij waren in dat uitvak. Daar werd ook inderdaad gezegd van, nou, het was echt een actie om juist in die slotfase Feyenoord juist een steun in de rug te geven. We hebben geen spreekoren, we hebben niks gezongen. Alleen maar om in die slotfase te laten zien van, hey, wij staan wel achter die ploeg en we willen jullie een soort setje geven voor die slotfase. Dat is wat ik daaruit heb teruggekregen.
Maar niets gezongen? Wat bedoel je?
In die fase dat die fakkels werden ontstoken, zeg maar.
Ja. Gaat dit gevolgen hebben?
Nou, het kan natuurlijk wel gevolgen hebben, want de KNVB is daar heel streng in. Daar wordt ook gezegd, we gaan kijken wie daar dan verantwoordelijk voor zijn. En daar worden dan stadionverboden voor uitgedeeld van 18 maanden minimaal. Plus geldboetes. Ja, het kan ook consequenties hebben voor de club. Hè. Het kan zelfs boetes opleveren. En als het vaker gebeurt, dan kan het zo zijn dat wedstrijden zonder een deel van het publiek moeten worden afgewerkt.
Is dat wel eens gebeurd bij Feyenoord?
Ja, Europees gezien natuurlijk, hè. Maar in de Eredivisie.
Ja, dat is een grap, hè?
Ja, ik snap hem wel. Ja. Ja. NAC Feyenoord was wel een vermakelijke wedstrijd.
Voor de neutrale toeschouwer.
Voor de neutrale toeschouwer. Ja. Wat vond je van Feyenoords niveau?
Nou, ik vond het een degradatiewedstrijd. Ja. En dat vind ik omdat ik, als je ziet hoe aan beide kanten de doelpunten vallen.
Maar de eerste helft van die eerste helft was wel gewoon meer dan oké,
Feyenoord
toch?
Was beter de eerste 20 minuten, absoluut. Maar dat heb ik eerder gezien in de afgelopen weken.
Dat vond ik wel wat meevallen. Ik vond het echt wel, misschien wel de eerste keer weer sinds een hele lange tijd, zit heel veel wedstrijden dat je UE daar weer eindelijk een beetje de oude UE Valente. En meerdere spelers. Feyenoord had eigenlijk NAC juist helemaal liggen. Alleen dan zie je dat er zo weinig vertrouwen is dat de eerste de beste bal die erin gaat. En dan stort eigenlijk alles in. En zeker in de tweede helft zie je dat er eigenlijk weer dezelfde fouten. Maar ik vond het niveau in de eerste 25 minuten, dat heb ik. En we zien veel wedstrijden. De laatste pak een beetje 14, 15 wedstrijden.
Echt maar niveau daarna.
Volgens mij zei ik dat Feyenoord de eerste 20, 25 minuten beter was dan NAC Breda. Nou, ik vond het ook een degradatie wedstrijd. Ik vind dat jullie veel te snel tevreden zijn. Als je kijkt de afgelopen weken, Telstar, Go Ahead, Twente. Nou, daar speelt Feyenoord inderdaad iets beter tegen NAC Breda. Heb je gezien hoe NAC Breda doelpunten maakt? Ja, Feyenoord was wat beter, maar ik vind dat echt maximaal. Mm-hmm. Ja, en daarna hebben we een misschien moet ik dan zeggen, na 20 minuten een degradatiewedstrijd gezien. Er ging heel veel fout. Als je kijkt hoe Feyenoord de doelpunten weggaf. Als je kijkt hoe NAC de doelpunten weggaf. Ja, het was allemaal heel kinderlijk.
Is het nou slecht verdedigd of is het slecht druk gezet op...
Van wie?
Van Feyenoord, bij die in ieder geval 2 tegengoals.
Nou ja, kijk...
Die voorzetten mogen ook zomaar komen, hè?
Dat is 1. Ja. Het was geheel vrij die voorzetten gegeven konden worden. En daarin zag je ook dat vooral Ahmed Hodges, daar ben ik sowieso al geen echte grote fan van. Maar ja, die laat zich heel makkelijk weglopen, wegtrekken uit die zone. En ze kunnen daar vrij inkoppen. Ik vond het heel matig. Jordan Bos stond er ook nog in de buurt.
Het begon daarvoor al inderdaad. Als je de druk zet aan de zijkant, die voorzet kan heel ruim gegeven worden. Is daarna nog lang onderweg, wordt ook dan niet ingegrepen. Dus er waren er nog wel meer.
Dat is toch... Ja, je kan toch niet zeggen dat het dat nummer 2 waardig is op die manier verdedigen?
Ik wil het niet Feyenoord opnemen, maar als je ziet hoe Feyenoord de laatste wedstrijd voor de dag kwam. Bij Twente zat helemaal niets in. En dan ga je inderdaad, want er wordt lachiger over gedaan. Maar uit bij NAC, waar je weet dat heel veel ploegen het echt wel moeilijk hebben. PSV heeft daar met heel veel geluk gewonnen. Maar je weet dat je het bij de keel wordt gegrepen. Daar wisten ze de eerste 25 minuten uitstekend raad. NAC wist het niet. In die fase moet je ook doordrukken. Alleen dan zie je het oude euvel. En dan zie je inderdaad hoe weinig vertrouwen sommige spelers hebben. En die verdediging, ja, dat gaat elke week meer. Slechte communicatie. En dan op een gegeven moment zijn er denk ik te weinig personen binnen Feyenoord die op kunnen staan. En ervoor te zorgen dat je zeker na die 3-3 gewoon nog door was. En ik begreep ook niet... Je moet gewoon winnen. Waarom laat je UW dan niet staan en breng je Tankstedt? En dan worden het een beetje de vaste wissels, waarbij eigenlijk hetzelfde blijft. En ik merk ook weinig bij wissels van Persie dat die echt ervoor zorgt dat een wedstrijd omgedraaid wordt. En dat je daar nog wel zoals NEC won daar ook met 3-4. Die stonden er ook achter. En die wonnen daar wel met 3-4, omdat ze aanvallend wisselen. En dat miste ik bij Feyenoord.
Ja, terug naar het verdedigen van Feyenoord gisteren in Breda. De trainer daarover.
Als je naar het algehele beeld krijgt van de kijkt van de wedstrijd in hoe wij daar hebben verdedigd, ben ik daar tevreden over. Los van die 3 momenten hebben we goede duels gespeeld. Zag ik een team wat voor elkaar knokte. hebben we aan de bal goed gespeeld, goede goals gemaakt. Hebben we lef getoond op een moeilijke plek. Dat heb ik vooraf ook al aangegeven. Dit is niet zo'n makkelijke plek om te spelen.
Ja. Hij zegt los van die drie momenten. Maar je speelt tegen een ploeg die inmiddels de nummer 17 is. En tot afgelopen weekend de minst scorende ploeg in de Eredivisie.
Het waren niet alleen die drie momenten natuurlijk. Hè, want NAC had hem ook gewoon nog kunnen winnen met een hele Briem, grote kans van Briem. We hebben volgens mij nogal wat kansen zelfs gezien. Ik vond in die eerste, ik ben het met jou eens, de eerste 20 minuten vond ik Feyenoord echt gewoon beter voor de dag komen dan in de afgelopen periode. Maar als je in die slotfase kijkt, dan had NAC, vond ik, gewoon veel meer de intentie om nog die wedstrijd over de streep te trekken. Hè. Vol erin gaan, vol in de duels gaan. Ja, en daar vond ik wel dat je dan op een gegeven moment met die kans van Briem echt goed wegkwam.
En net als vorige week, Sinclair, profiteert Feyenoord niet van wat er op andere velden gebeurt?
Nee, en misschien is Feyenoord wel veel te veel bezig met Ajax als directe concurrent. Maar moet je heel erg naar Twente kijken. Vorige week hebben we gezien hoe Twente in vorm is. Ook nu winnen ze weer heel makkelijk een lastige
uitwedstrijd met Roy Nichols.
NEC komt er nog aan. Ja. Feyenoord heeft misschien tussen aanstekens wel het geluk dat NEC bekerfinale gaat spelen. En één week voor de bekerfinale is het NEC Feyenoord. Dan zou je kunnen hebben dat spelers misschien meer bezig zijn dan met die bekerfinale. Dat kan een voordeeltje voor Feyenoord zijn, dat ze op twee fronten strijden. Maar ja, met name Twente komt in achtervolging. Ajax heeft nu van coach gewisseld. Je weet nooit hoe dat schok-effect uitpakt. Dus Feyenoord moet echt aan de bak. Hij moet wedstrijden gaan winnen. Maar in deze vorm, en zeker met op het moment dat je ziet dat als Feyenoord tegenslag krijgt, dat iedere keer dezelfde fouten terugkomen, kan je van elke tegenstander verliezen. Ze moeten uit naar Fortuna. Nou, zelfs Excelsior heeft gewoon heel veel goede wedstrijden hebben. Uit bij Ajax gewonnen. Het wordt ook alweer een hele lastige tegenstander. Dus ja, er moet wel wat gebeuren.
Ja, als de vorm wat gemankeerd is, zoals Sinclair zegt, dan hoop je wel altijd in ieder geval strijd te zien. Zie je die wel? Zie je wel een ploeg die er alles aan doet en ook voor elkaar de strijd aangaat?
Nou ja, kijk, daar letten wij natuurlijk heel erg op, omdat we natuurlijk vorige week bij Twente gezien hebben dat absoluut niet was.
Precies.
En ik herhaal nog maar eens een keer, ik heb in de wedstrijden die Feyenoord won, Go Ahead en Telstar, ik probeer het geheugen bij iedereen even op te frissen, vond ik dat Feyenoord de eerste 20 minuten van die beide wedstrijden niet zo slecht speelde. Alleen, de wedstrijd gaat over 90 minuten en daarom ben ik wat gematigder dan de twee collega's hier aan mijn rechterkant.
Ja, we zijn niet gematigde, maar jij bent misschien niet gematigde. Maar ik bedoel meer te zeggen dat die eerste fase helemaal niet zo slecht was. Dat vond ik gisteren ook niet, omdat je ziet...
Nee, maar we gaan over 90 minuten.
Ja, dat weet ik. Maar dan kun je, dat zeggen we dan toch ook?
En je ziet een Ueda die eindelijk weer een beetje de Ueda was van voor de winterstop. Je ziet Valente, tot zijn, dat hij uitviel, zie ik Valente.
Mag je over één wedstrijd zeggen dat Ueda weer, omdat hij twee keer scoort? Ja, ik ben hartstikke blij voor Ueda.
Twee goede goals al, hè?
Alleen, ja. Maar misschien moeten we daarover ophouden, weet je wel. Uiteindelijk vind ik gewoon... Jij noemde het al, NEC en Ajax. Dat zijn wedstrijden die er voor Feyenoord aankomen. En na dat gelijkspel van gisteren, ja, is dat eigenlijk gewoon een heel erg duur puntverlies. Omdat die wedstrijden zijn directe concurrenten. En daar komt Twente ook nog eens bij. En ik zie op dit moment niet dat Feyenoord opeens na 20 minuten goed voetballen, dat opeens 75 minuten gaat volhouden. Want gisteren tegen NAC viel dat ook helemaal weg.
Dennis, het is maandagmiddag. Hoe zou jij nu de nabije toekomst van trainer Robin van Persie bij Feyenoord schetsen?
Nou, er wordt heel erg nu inderdaad gezegd over dat overleg wat dan al gepland stond. Hè? Dus dat er niet een spoedoverleg is ingepland. Er wordt heel erg gezegd, want er was al een overleg in gepland. Dus ja, er wordt niks extra's ingepland.
Maar regulier overleg.
Regulier overleg. Maar ik kan me niet voorstellen dat als je een agendaatje hebt van die vergadering, dat er niet met koeienletters bovenaan staat. Hoe nu verder met Feyenoord, met inderdaad Robin van Persie als trainer. Dus ja, het lijkt er een beetje op dat ze aan de ene kant heel erg willen zeggen van nee, dat overleg dat was allemaal al gepland. Niks geks aan de hand. Maar ik kan me niet voorstellen dat daar niet echt heel erg veel druk wordt uitgeoefend.
Hij zit te zuchten naast je.
Ja, ik word echt heel moe van er is niks aan de hand. Dat zijn niet jouw woorden. Maar onze collega Wessel Penning zat hier afgelopen vrijdag. En die heeft denk ik heel goed geschetst wat precies de situatie bij Feyenoord is. En als Feyenoord maar naar buiten blijft communiceren dat er eigenlijk niet zoveel aan de hand is. En dat er eigenlijk een regulier overleg alleen maar gepland staat. Dan heb ik het idee dat het punt een beetje gemist wordt.
Ja. Misschien dat het dat het heel makkelijk nu inderdaad wordt gezegd, dat het zondag gepland. Maar dat het nu ook wel in dit geval goed uitkomt. Want het is natuurlijk wel iets wat natuurlijk met koeienletters bovenaan staat op die agenda.
Ja, dat is dus overleg met de raad van commissarissen, de directie. En later dus ook nog met aandeelhouders, vrienden van Feyenoord. En daar zitten natuurlijk ook veel meer supporters in. Die wel wat voor het zeggen hebben.
En wij weten hoe zij erover denken.
En daarbij is het draagvlak. We hebben best wel veel mensen gesproken. Die de aandeelhouders. En ja, daar zijn ze meer dat Van Persie weg moet dan dat hij moet blijven. Binnen de directie is ook verdeeldheid. Dus ja, wat gaat dat opleveren? Dat zou best wel heel echte vuurwerk kunnen opleveren vanavond.
Het enige wat wij kunnen doen is ze nu dan vragen stellen. Dat kan overigens eigenlijk alleen aan de hoofdtrainer. Hè. Directie, RVC zijn meestal niet beschikbaar voor vragen. Jullie waren wel hard gisteren, zeg. Jij en je collega's in Breda. na afloop tegen de trainer. Vond je niet? Ja, nee, ja, terechte vraag allemaal. Maar nou ja, het was wel een beetje wij met z'n allen tegen één.
Nou ja, ik snap dat je dat zo zegt. Hè? Want aan de ene kant, wij als media zien het aan de ene kant. En de trainer die probeert het van de andere kant te benaderen. Maar als je het nu gewoon gaat bekijken, hè, op voorhand de plannen van Persie. Hoe fijn het voor de dag moest gaan komen. Niet gezien. Hij zei vorig jaar in 2026 samen met z'n allen op de Col Single. Gaat niet gebeuren. Als je dan de afgelopen periode kijkt hoe Feyenoord zich ontwikkelt qua spel. Ja, dan hoop je dat er een stijgende lijn in zit. Maar die zie je dan ook niet. Hè? Feyenoord heeft in de eerste 9 wedstrijden van dit seizoen meer punten gehaald dan in de 17 wedstrijden die daarna kwamen. Ja, dan kun je toch niet vol blijven houden van het gaat allemaal goed en het komt allemaal wel goed. En die tweede plaats, nou, ook dat komt allemaal wel goed.
En
dan moet het toch een keertje.
Dat natuurlijk Europees, waar vorig jaar Feyenoord in de Champions League heel veel geld verdiende en juist goede wedstrijden. Word je geloof ik 30ste of 29ste zelfs achter Go Ahead. De eerste, de beste bekerronde ga je uit. Dus het is een totaalpakket. Hè? Mm. Het is niet alleen. En normaal zie je bij een elftal dat het naarmate het jaar vordert dat je ontwikkeling ziet. En nu zie je juist dat ze inderdaad goed begonnen. En dat het alleen maar minder wordt.
En je ziet ook dat inderdaad de transferwaardes van spelers die gekomen zijn. Hè, dat die, daar wil je ook dat die inderdaad zo omhoog gaan. Ja, en ook dat is niet bij iedereen in het geval.
En het publiek en de supporters en de sponsoren. Iedereen die zien allemaal iets. En de trainer die houdt daar eigenlijk een totaal tegenovergesteld beeld tegenover. Dat je bijna ook in de perszaal naar elkaar zit te kijken van ja, ben ik nou gek geworden of niet?
Zullen we er even naar kijken, naar die perszaal gisteren? Ja. Want dat werd een bijzondere clash tussen de trainer en de verslaggevers.
Nou, zullen we bij het begin beginnen? Het zijn een heleboel vragen in één weer. Of statements, hoe je het wil noemen.
Ik vond dat zij wel gewoon fanatiek en heel fel erop zaten. Kort erop, kort in de duels.
Dat waren wij toch ook, of niet? We hebben in een andere wedstrijd gekeken.
Nee, ja, maar dan mag je toch ook hopen van een ploeg als Feyenoord?
Zeker
dat Feyenoord voetballend
maar
beter voor de
dag komt.
Maar
dat was toch heel goed vandaag?
Nou ja, ik hoor het je zeggen.
Ik kan niet zeggen wat ik denk. Volgens mij zeg ik wel wat ik denk. Alleen heb ik het toen, dan moet je ook de hele context geven, Mikos.
We kijken toch naar niks.
Nou, daar ben ik het niet mee eens. Ik vind, nogmaals, ik wil het wel nog een keer uitleggen voor jou, Mikos. En verder nog punten? Nee? Oké. Okay.
Heb je nou eigenlijk zelf wel eens een trainer gehad die in feite de lat heel laag legt? Want dat is in feite wat je doet natuurlijk.
Ik denk niet dat ik de lat heel laag leg.
Nou, je bent tevreden over dit? Behalve dan over het
over
resultaat?
Dit, ja. En wat bedoel je? Nou, volgens mij heb ik net uitgelegd dat er ook nog een aantal punten zijn die we beter hadden moeten doen. Nog een ander puntje?
Nee, want we komen er toch niet uit. Wij zien A en jij zegt B. Dus ja, dan kunnen we in de lust blijven praten.
Maar jij wil dat ik het met jou eens ben of zo, omdat...
Nee, je hoeft het niet met me eens te zijn. Maar je mag toch wel wat kritischer kijken naar de uitvoering.
Dat doe ik toch?
Van Feyenoord. Nou, ik vind het nog wel meevallen. Maar goed, nogmaals, we komen er toch niet uit.
Is het nou goed dat hij van zich afbijt en blijft staan waar hij voor staat? Of is het toch ook niet oké dat je dergelijke toon hanteert waarbij je toch de club ook vertegenwoordigt?
Kijk, iedereen mag zich verdedigen. Ook Robin van Persie mag zich verdedigen als hij vindt dat hij onheus wordt bejegend door een journalist, wie dat dan ook is. Hè. Dit waren Martijn Krabbedam en Mieke Schouka van het AD.
En Dennis.
Collega Dennis hier. Die stellen mijn inziens allemaal terechte vragen. En daar zit tegenover een trainer die dat allemaal over het algemeen anders ziet. Ja, en dan wordt het heel erg vervelend. Maar dat is wel... Kijk, deze drie die ik net aanhaalde, die vertegenwoordigen een achterban. Denk ik op een realistische manier. En er wordt ook niet voor niks gezongen, Robin rot op. Weet je, dat komt door dit soort persconferenties waar iedereen in de wedstrijd zit te kijken en die ziet van nou, dit is eigenlijk niet goed. Dan druk me eufemistisch uit. En dan krijg je dit soort antwoorden.
Maar heb jij dan ook het idee, als je Van Persie toch zo ziet struggelen, want dit is natuurlijk voor hem verschrikkelijk, zo'n soort tribunaal met die mannen, dat je toch ook denkt van ja, als club zijn, dan moet je hem niet zo laten bungelen.
Ja, aan de ene kant wel. Maar ja, Van Persie is zelf strijdbaar. En het lijkt wel of hij die discussie gewoon wil aangaan. Want hij kan ook heel vaak kiezen voor de weg met de minste weerstand. Maar het lijkt ook met heel veel keuzes ook die hij maakt. Maar ook hoe je op de persconferentie hoort. Dat hij ja, die strijd juist wel aan wil gaan. En ik heb ook het idee dat hij ook echt... Alles wat hij zegt, dat hij er ook zo over denkt. Doet me ook een beetje denken aan Van Basten. Ook was ook heel eigenwijs. Hield het niet lang vol als trainer. Maar had ook een hele andere denkwijze als eigenlijk iedereen. En dan misschien moet je dan een conclusie maken dat hij niet bij Feyenoord past.
Als Robin nou gewoon zegt, en dat is, ik denk dat daar heel weinig mensen problemen mee hebben. Als Robin nou gewoon zegt, het is inderdaad al niet goed. Het is inderdaad niet wat we van Feyenoord gewend zijn. Ik doe daar elke dag keihard mijn best voor. Daar ben ik ook overigens 100% van overtuigd. Dat gaat met de vallen opstaan. Hij weet zelf dat hij een beginnend trainer is. Hij maakt ook fouten. Net als dat wij ook allemaal in ons dagelijks leven en in ons werk fouten maken. Dat is niet erg, maar als hij gewoon zegt... Het is nog niet goed genoeg en ik doe er alles aan. Gelukkig hebben we nog best wel wat punten gepakt. En ik probeerde elke dag beter te doen. Dat dit soort journaaien wat er voorbij komt een totaal andere toon aanslaat.
Alleen hij denkt zo niet. En het is ook zo.
Dus dan krijg je dit terecht.
Iedereen vindt het logisch dat er misschien wel, en dat was meer eerder in het seizoen ook zo, moet er misschien niet een trainer bij, moet je niet gaan klankborden. Hij vindt van niet. Dat zou juist een heel goed signaal zijn, dat je je kwetsbaar opstelt en aangeeft, ja, ik sta open voor feedback, ik sta open voor andere hulp. En het
aanvaring,
lijkt nu...
Aanvaring
en
ook met spelers.
Met de technische directeur die aanstaande leek en met Van Wonderen, waarvan die toch, dat zijn de verhalen, hebben we nog niet rechtstreeks uit dienstmonden gehoord, maar dat, zijn dat hij dat niet wil, iemand die er dicht op zit.
Hij kiest dan vaak voor de weg met de meeste weerstand in plaats van de minste weerstand. Laat, als het zo is, Van Wonderen inderdaad gewoon lekker dichter op, dat kan alleen maar toch goed zijn voor alle partijen.
Het zou een onderdeel van de oplossing kunnen zijn. Is tegelijkertijd ook het probleem dat er niet een oplossing is als het gaat om opvolging. Wie dan?
René Haken heeft zijn papieren zitten in...
Gaat het dan ineens een stuk beter? Zit er nu ook?
Maar zit nu in een hele andere functie. Ik kan me ook voorstellen, Van Persie is gewoon heel dominant. Dat Van Persie gewoon bepaalt wat er gebeurt. En ik kan me niet voorstellen dat heel veel van die keuzes die nu gemaakt zijn, ook door een ervaren trainer zoals René Haken is, ook gemaakt zouden zijn. En soms zie je wel eens dat uiteindelijk wel, dat heb je vorig jaar ook gezien, bij Heerenveen, dat daar op een gegeven moment wel de eerste wedstrijd ook met Brugge als assistent dat het beter ging. Je hebt Bosgaard die doorgeschoven kan worden.
Ja, ik denk wel dat het ook geen, het is ook geen, geen idee om maar te zeggen van ja, we weten niet wie het dan moet doen, dus laat het dan maar in de hoop dat het allemaal maar goed gaat. Dat is toch ook geen beleid waar je mee verder kan.
Dit daalt alleen maar verder af. Wat moet er nu gebeuren dat het opeens beter wordt in alle opzichten?
Nou, geef eens antwoord op die vraag. Waar moet Van Persie zelf als trainer, want die gaat zelf dus niet opstappen, zich dan aan vasthouden nu? Wat ziet hij waarvan hij denkt, nou, daar kan ik mee door?
Nou, dat heeft hij in de persconferentie gezegd. Hij vond dat er heel veel strijd was en hij vond dat de wedstrijd gewonnen had moeten worden. Mm-hmm. Nou, dat had ik gehoopt, dat die wedstrijd voor Feyenoord gewonnen had geweest.
Hij zei ook dat het goed verdedigd was, ondanks dat je 3 tegengoals krijgt tegen de nummer 17.
Ja, dat is natuurlijk subjectief. Mm. Hij vindt dat. Alleen als iedereen daar blijft vinden dat het niet zo is, dan moet je gewoon zeggen, we stoppen ermee.
Welke problemen zou die voetballer onder ogen moeten zien?
Mag ik nog even zeggen? Ik vind ook nu dat, en er schijnt dan overleg te zijn vandaag, ik vind ook nu dat de directeur van Feyenoord, die moet vandaag naar buiten komen en die moet heel erg duidelijk zijn wat er gaat gebeuren. Ja. Weet je wel? En dat, daar kunnen heel veel mensen het niet mee eens zijn, maar hij is degene, de directeur bij Feyenoord. En er is nu zoveel ruis dat hij moet aangeven, joh, luister, dit gaan we doen. Al is het tegen wat iedereen wil, heb een plan en zo gaan we het doen. En punt.
En wat zou dat plan moeten zijn?
Nou, het plan, je wilde ook vragen wat er nou op een gegeven moment mis is met het spel. Ja, dat elftal is al heel jaar in disbalans. Dus je kijkt in hoeveel wedstrijden Feyenoord doelpunten tegen krijgt en hoe weinig ze de nul houden en hoe ze met tegenslagen omgaan. Maar met name, en dat was pijnlijk, dat de trainer van NAC na afloop gisteren zei, ja, wij wisten eigenlijk na 60 minuten, ja, als je die overleeft, dan komt het wel goed. Daar kwam het een beetje op neer. Kortom, de opbouw van wedstrijden. We zien het op het fysieke vlak, hoeveel spelers er weer geblesseerd zijn. Nu is ook Jeremiah Sint-Juste weer weggevallen.
Talenten dus valt uit.
Ja, sommige overtredingen of blessures is dan wel pech. Maar je ziet dat dit op een gegeven moment gewoon niet houdbaar is. Het allermooiste en chicste zou misschien zijn als Van Persie het af kan maken, tweede wordt en dan of de eer aan zichzelf houdt of dat er afscheid genomen wordt, dan gaat hij door een soort van voordeur naar buiten. Maar ik zie niet op lange termijn dat dit nog goed gaat komen. Daar is denk ik te veel voor gebeurd.
Sinclair, het belang is nu zo hoog. Feyenoord moet tweede worden. Dat zeg ik niks geks mee. Dat wil niet zeggen dat het gebeurt. Maar er is aan alles gelegen dat Feyenoord tweede wordt. En gezien de wedstrijden die Feyenoord heeft tegen directe concurrenten, tegen Ajax en NEC, zie ik niet in waarom die wedstrijden, waarom die Feyenoord die afstand tussen die andere ploegen zo gaat houden. Ik zie dat niet in.
Nog even wat voetbalzaken toch uit die wedstrijd. Ueda al even benoemd, maakte 2 kopgoals. Die 3-3 was beginnend met een hakje van Sterling. Daarna was die goede voorzetter van Bos. Hoe keek je naar het uur van Sterling?
Hij heeft het redelijk volgehouden.
Hij kent nog een behoorlijke kans ook, hè, om te scoren.
Zeker.
Sterker, die moet eigenlijk in.
Het is al, die bal van die jongen van NAC moet er ook in.
Van Weet Brim,
je wel? Ja. Ja, vlak voor tijd. Ik vond Sterling niet opvallen. Ik vond hem ook niet in negativiteit opvallen. Er zat wel tegen rood aan.
Ja?
Ja, vond ik wel. Want de bal kon absoluut niet meer gespeeld worden. Dus dan kan je ook rood geven.
Ja, iedereen wil Sterling belachelijk maken en alles moet slecht zijn. Maar ik vond, juist omdat ik toch verrast was dat hij in de basis begon, zeker in die eerste 25 minuten, dat hij redelijk voor de dag kwam.
Bedrijvig.
Hij had nog een voorassist bij uiteindelijk de 3-3. Ja. Dus ja, ik heb wel zoiets. Maar we weten wel allemaal dat hij van ver komt. En we hebben hem in de eerste twee halve die invalbeurt, waar hij een half uur had gezien. En dan zie ik wel gewoon een stijgende lijn. En dan kan ik me voorstellen dat hij over 3 weken wel de meerwaarde heeft. En je moet ook kijken naar wat erachter zit. In deze vorm brengt hij in deze 60 minuten toch meer als ik daarna zie dat Sliti wat hij
maar het is toch
later
ook gek,
dat de half uur brengt. Dus kijk ook wat erachter zit.
Het is ook gek als je kijkt wat erachter zit, dat er een speler achter zit met Borges, dat je die dan ook niet inbrengt. Die hebben we ook al weken toch niet gezien.
Nee.
Vond toen die NAC-supporters alle ballen op Sterling begonnen te zingen wel ook iets grappigs, maar tegelijkertijd ook een beetje iets pijnlijk vinden.
Dat is ook de sfeer bij NAC, hè. Die is altijd goed, ze zijn altijd origineel.
Ja. We hadden het al even over Valente, die een schitterende goal maakt, maar hij moest er wel af halverwege. Hoe ernstig is dat?
Ja, hij heeft een tik gekregen, dat zou moeten blijken. Daar wordt natuurlijk onderzoek naar gedaan hoe dat verder gaat. Maar het feit dat hij inderdaad in de rust gewisseld werd, dat is natuurlijk wel heel vervelend. Het positieve is dan wel weer dat je Tarkaline gelukkig heel snel weer terug hebt.
Binnen een maand al.
Ja, 2 wedstrijden gemist.
Ja, terwijl dus, toen die er afging, dachten we allemaal zo. Dat ziet er heftig
hopelijk
uit.
Gaan we die dit seizoen nog zien. Dat was toen het idee. We hebben hem toen een paar dagen later ook zien lopen. Dat we dachten, nou, dit gaat echt wel eventjes duren. Maar weer een paar dagen later liep hij weer kiplekker rond. Dus ja, ik ben blij dat hij weer terug is. Want hij was echt wel bezig aan een goede opmars.
Je zei het al, Sinclair. Op naar de derby nu. Feyenoord tegen Excelsior. Dat zal zonder Ahmed Hodžić zijn. Die is geschorst. Pakte toch alweer zijn 7e gele kaart in de Eredivisie dit seizoen.
Ja. En dit zijn, kijk, ik las ook ergens van, hij pakt hem bewust omdat een week daarna Ajax is. Maar Feyenoord is helemaal niet in de positie om een wedstrijd tegen Excelsior te onderschatten. Sterker nog, je weet dat je heel erg karig in de verdediger zit. Nu ook St. Justice is weggevallen. Ja, daarom. Dus dat is toch juist een heel amateuristisch moment dat hij daar geel pakt. En in een belangrijke wedstrijd waarin Excelsior juist in de counter kan toeslaan en je daar echt weer een noodgreep neer moet gaan zetten. Ja, ik vind het eigenlijk heel onprofessioneel.
Kijk naar al zijn gele kaarten. Het zijn vaak of hij is te laat of hij laat zich weglopen. Ja.
Ja. Nee. Sparta moest het doen met een 1-1 gelijkspel tegen PEC Zwolle. Hoe teleurstellend was dat?
Ja, wel teleurstellend. Zeker omdat Sparta toch eigenlijk een historisch jaar nu kan maken. Hè. Voor het eerst sinds de jaren 80 misschien wel weer Europees. Zeker nu al die ploegen maar verliezen. AZ ook weer punten verloren.
Maar je komt op voorsprong en dan zo kort daarna geef je het al onnodig weg.
Ja, maar het is eigenlijk iets van de laatste week. Hè, dat toch het allemaal net wat minder is in die wedstrijden tegen Heerenveen. En dan nu. Ja, kom je wel op voorsprong, maar of het verdiend was, weet ik niet. Want PEC kreeg wel de grootste kansen daarvoor.
Ja, maar Tero, uiteindelijk die kan hem nog even binnenkoppen in de slotfase.
In de slotfase. Je kan hem dan uiteindelijk winnen, is het zuur. Maar ja, het is jammer, want dit is echt een seizoen waarin Sparta Europees voetbal zou kunnen halen.
Maar de voorsprong is eigenlijk ook misschien wel de reden dat het nog gelijk wordt. Hè? Want er wordt een verdediger uitgehaald en een spits bijgezet. Ja. En dat is natuurlijk ook dat je dan op een gegeven moment achterin bij die tegentreffer ook op een gegeven moment ziet. Dat er best wel de organisatie is weg. Hè? Van ja, wie pakt nou wie en wie zet nou druk op wie? En dat uiteindelijk daar die gelijkmaker nog uitvalt. Dat is wel treurig, omdat je juist met die wissel met Zonneveld, kom je op voorsprong. Ja. Terwijl er best wel wat kansen ook voor PEC waren daarvoor.
Even nagevraagd, even nagevraagd aan de trainer in hoeverre het toch niet een risico zat om een verdediger eraf te halen en een aanvaller erbij.
De aanval is de beste verdediging, vooruit blijven lopen. Maar goed, dan moet je wel je mensen volgen. En dat ging niet goed bij de 1-1. We laten mensen los. En daardoor schieten zij binnen.
We spraken laatst Joshua Kitolano. Die zei, ik heb voor dit seizoen 1 wens. Als de deur uit gaan we het Europees voetbal.
Ja, die hebben we natuurlijk allemaal. Daar moeten we nog echt wel heel veel voor doen. Maar dat is logisch. Je wil in ieder geval de play-offs halen. Dat zal nog een hele kluif worden. Want je ziet ook wat er allemaal dichtbij komt. Nou, gelukkig heb ik dat van het begin af aan gezegd. Dat ploegen als Heerenveen, Groningen, Fortuna niet zoveel voor elkaar onderdoen. En er zijn er eigenlijk maar 2 plekken. Uitgaande dat ook Twente weer veel punten pakt. Dus ja, zal het denk ik tot op de laatste dag spannend zijn of je de play-offs überhaupt haalt. En als we die eenmaal hebben, dan moeten we, zoals we ook 3 jaar geleden hebben gedaan, volle bak daarvoor gaan.
Zo is het. Het duo, wat zeg je?
Dat is logisch. Heeft hij uit zijn Amsterdamse tijd overgehouden.
Hoor jij een Amsterdamse tongval bij Stijn?
Nou, luister het maar even terug.
Oké, gaan we terug luisteren. Duo Laurens en Zonneveld werd dus weer als slotoffensief gebruikt. Nou, meteen goud waard. Wat voor potentie heeft hij Zonneveld?
Nou, het valt me eigenlijk heel erg mee. Want hij scoorde al tegen AZ, hij scoort nu. Bij Telstar had hij wat meer moeite. Nu is er uitgerekend dat hij om de 24 minuten voor Sparta scoort. Dus daar zit wel potentie in. Maar ja, wel gedurfd dat ze potentie zien in zo'n spits.
Kijk,
ik stond
wel
met Danny Koeverman stond ik bij Sparta PEC. En die vertelde ook, ja, ik zie wel wat van mezelf. Ik kom ook van de amateurs. En dan op een gegeven moment ga je ontwikkelen. En ja, als het kwartje goed valt, zou het best wel zo'n gouden greep kunnen zijn.
Het was wel doorbijtig is op het kasteel, hè? Was niet veel aan. Maar Drommel, daar veer je dan toch wel weer van op. Met reddingen, met goede spelervattingen. Die blijft wel eens een niveau halen.
Ja, geweldig. Hij heeft zich echt een visitekaartje voor zichzelf.
Ja.
Ik bedoel, die kan dadelijk echt een hele mooie stap gaan maken. En die uittrap ook van hem gisteren, ja, waar uit Sparta gevaarlijk werd. Nou ja, aan doelpunt tegen doelpunt kon hij niet veel doen. Maar zo heeft Sparta een goede keuze. Toevallig nam Olij gisteren afscheid op het kasteel. En dat is dan toch pijnlijk dat je ziet dat Olij weggaat en eigenlijk helemaal niet meer speelt. En dat deze net zoveel brengt of misschien zelfs meer.
Is Olij niet de opvolger van Drommel volgend seizoen?
Ja, op huurbasis dan, zou je bedoelen inderdaad. Ja, die zou ook hebben gedacht, ik had wel meer verwacht van mijn stap naar PSV. Want ja, voorlopig speelt hij natuurlijk nu niet. En als je dan ziet dat hij het nu heel goed doet, zou het voor, ik denk voor Olij vooral gewoon heel goed zijn dat hij gewoon weer gaat spelen. Want dat is natuurlijk ook gewoon een uitstekende keeper.
We zagen de rentree van Vito van Crooy, half uurtje meegedaan. Moet hij zo snel mogelijk weer basisspeler worden bij Sparta?
Nou, dat is nog veel te vroeg. Ik vind het in ieder geval fijn dat hij eindelijk weer speelt. Want volgens mij is het alweer een paar maandjes geleden.
Ja, bij zijn rentree na de winterstop. Ja.
Precies. Dus kijk, Vito van Crooy heeft het altijd prima gedaan voor Sparta. Maar op dit moment vind ik de buitenspelers van Sparta prima functioneren. Ik vind wel dat...
Maar hij wordt bijna vaak op 10 gezet nu, hè?
Mito, hij speelde vroeger altijd recht buiten, ja, nu, met alle voorzetten. En Mito zou wel wat meer mogen scoren, omdat hij toch wel een individuele actie heeft. Maar ja, Pelle Clement speelt ook nu, terwijl er ook nog andere jongens prima zouden kunnen spelen. Dus ja, het is even dringen.
Ja. Ja. Wanneer een nieuwe trainer te verwachten bij Sparta voor het volgende seizoen?
Ja, Sparta is in gesprek, zoals gaf Gerard Nijkamp aan. Heel veel in gesprek. Die hebben een lijstje.
Ja, ze spreken met managements. Hè?
Ja, met managements. Dus hopelijk komt daar snel duidelijkheid, zodat ze al heel snel richting volgend seizoen kunnen
gaan. Gaat dat beter, de interviews met de directeur? Er komen meer waarheden nu naar boven.
Nou, wij kregen nog als Rijnmond zijn er nog even een klein sneertje van hem. Terwijl wij alleen maar vragen hadden gesteld en toch vond hij het nodig om dat even te noemen. Nou ja, moet het lekker zelf weten. 4 nederlagen op rij voor Excelsior. Overigens weer eentje met 1 goal verschil. Ja. Dit keer 1-2
zorgelijk.
Tegen Heerenveen. Ja, zorgelijk zeg je?
Nou, ik vind het nog steeds... Ja, dat doet me wat. Ik ben niet zo van veel dingen een supporter, maar hier wel van.
Tuurlijk, je hebt de jaren gevoetbald.
Zeker. En ik vind het altijd heel leuk om te zien hoe Excelsior dit seizoen voetbalt. En als je dan elke keer inderdaad met 1 doelpunt verschil verliest, waarbij je die wedstrijd elke keer eigenlijk of kan winnen of minimaal moet gelijk spelen.
Precies, ja.
Dan ga ik me nu nog wel een beetje zorgen maken. Want als je kijkt waar Excelsior de komende weken naartoe moet. We hebben eerst Feyenoord uit. En dan zijn er een paar grotere wedstrijden waar ze heel moeilijk of moeilijke punten gaan halen, denk ik. Ja, en die afgelopen wedstrijden is toch heel zonde dat je dat gemist hebt. Dus ik maak me wat dat betreft wel een klein beetje zorgen.
En zeker omdat de concurrentie allemaal punten pakt. Ja, verrassende punten van een man van PSV. Telstar wint bij Fortuna, NAC pakt een punt tegen Feyenoord. Dus ja, het wordt echt wel zorgelijk. Ja. Het is echt gewoon degradatievoetbal echt de komende weken. En dat zou je een paar weken geleden niet hebben gedacht toen ze bij NAC wonnen. En je dacht, het gat is wel gemaakt.
Ja, nou, trainer Ruben Den Helder dan eventjes over hoe zorgelijk het is.
Als er veel niet goed zou gaan, dan is er meer werk aan de winkel. Alleen ja, er gaat in mijn optiek een hoop wel goed. Alleen ja, je hebt uiteindelijk wel te maken met de ultieme kwaliteit die je in de eindfase moet brengen. Als team en als individu in het scoren van goals. En in het voorkomen van tegengoals. Nou, ik ben geen trainer die 4 weken geleden in de Polonaise loopt op het moment dat wij een x-aantal punten voorstaan op de concurrentie. En ik ben ook geen trainer die als het even tegen zit, zoals deze periode, dat ik in paniek schiet.
Ja, nou als je Den Elzen hoort, Geert, maakt hij zich nog niet zo heel veel zorgen?
Nee, kijk, Ruben is altijd vrij stabiel.
Ja.
En dat vind ik ook altijd heel erg mooi. Gaat niet mee in de grotere overwinningen of gaat niet mee als het even slecht gaat. Maar ook hij zal beseffen dat het nu wel gevaarlijker wordt dan een week of 5-6 geleden. Mm-hmm. Ook omdat Feyenoord dat Excelsior die ploegen nu tegen heeft. Onder andere Feyenoord binnenkort.
Ja.
Waar ze veel moeilijker dan afgelopen weken verwacht om punten tegen te halen.
We hadden het trouwens net over de opvolging van Drommel, want die gaat weg bij Sparta. En Olij valt dan nu net. Maar moeten ze niet naar Kralingen bellen? Die van Gassel was weer geweldig,
ja.
Hè?
Ja. Heeft het vorige keer bij NEC had hij natuurlijk wel de pech dat daar Hoefs als eerste doelman was.
Ja, dat was gewoon echt alleen maar pech.
Ja, soms heb je ook wel eens bij spelers, of in dit geval een keeper, het idee dat dit jasje ook gewoon goed past. Het is ook geen schande om gewoon bij Excelsior te blijven. Maar ja, hij laat wel zien dat hij elke week uitblinkt. En alleen het scorend vermogen, hè. Want ze spelen echt wel leuk voetbal de afgelopen 4 wedstrijden waar we het over hebben.
De ploeg, hè? Niet de keeper. Hè?
Alleen scorend vermogen zit ze tegen. En ja, nu is Jonathans waarschijnlijk ook met een hele zware blessure uitgevallen. En ja, Fernandes ziet er altijd wel leuk uit, maar rendement eigenlijk 0,0. Dus aanvallend hebben ze wel een probleem. Ook Berghuis
scoort nooit. Nou, Joks is de spits, hè? Dat is natuurlijk eigenlijk van origine niet.
Dus dat is wel een probleem.
En het is ook voor een keeper, en dat hebben we nu bij Olij gezien, dat als je naar een andere club gaat, dat is natuurlijk heel leuk om naar PSV te gaan. Maar ik kan me niet anders voorstellen dat je als keeper, als je zo goed keept elke week, dat je ook gewoon wil blijven keepen.
Ja.
En dat is Van Gastel de vorige keer bij NEC dus inderdaad niet gelukt. Dus ik denk dat hij wel twee keer na gaat denken voordat hij verkast naar een andere club, waarna hij niet gewoon de meest grote kans heeft.
Ja, tenzij dat hij de aanbieding zo interessant is voor hem dat hij ineens heel veel meer gaat verdienen.
Dat ja, maar denk je dat Olij nu een blij man is?
Nee, financieel denk ik wel.
Nu geblesseerd ook overigens.
Maar wat zou prevaleren dan?
Nou, goed.
Ja.
Gaan we voor later zien, want we ronden af. Dank jullie wel, alle drie. Sinclair Bisschop, Dennis Kalenburg en Geert den Oude. Tot zover deze uitzending. Mocht er nieuws zijn over Van Persie bij Feyenoord, dan lees je dat natuurlijk heel snel op Rijnmond.nl en in de app. En dan zullen we ook op tv en radio daar natuurlijk weer aandacht aan besteden. Voor nu bedankt voor het kijken en tot vrijdag. Dag.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Link & Co. Rotterdam, Metalimex Metaalhandel, Paul & Paul en Frans Metz de Bedderij.